Vanmorgen wil ik met u spreken uit Johannes 11. De Evangelie van Johannes, het 11e hoofdstuk. We gaan er enkele gedeelten uit lezen. Johannes 11. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het die de Heer gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. De zusters dan zonden hem bericht. En zei de Heer, zie die gij lief hebt is ziek. Toen Jezus het hoorde, zei hij, deze ziekte is niet een dode, maar de Heere Gods. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij daarop nog 2 dagen ter plaatse waar hij was. Daarna echter zei hij tot zijn discipelen, laten we weer naar Judea gaan. Vers 11. En hij zei tot hen, Lazarus, onze vriend, is ingeslapen. Maar ik ga erheen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen dan zeiden tot hem, Heer, als hij slaapt, zal hij herstellen. Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood. Zij echter meende dat hij het van de rust van de slaap bedoelde. Toen zei Jezus ronduit tot hen, Lazarus is gestorven en het verblijdt mij om u, dat ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt. Maar laten we tot hem gaan. Vers 20. Toen nu Martha hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Martha dan zei tot Jezus, Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij van God begeert. Jezus zei tot haar, uw broer zal opstaan. Martha zei tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Ze zei tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, in de wereld komen zou. Vers 33. Toen Jezus haar dan zag wenen, Maria, en ook de Joden die met hem meegekomen waren, zag wenen, werd hij verbolgen in de geest en diep ontroerd, en hij zei tot haar, waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem, Heer, kom en zie. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Maar sommigen van hen zeiden, had hij, die de ogen van de blinden heeft geopend, niet kunnen maken dat ook deze niet stierf. Jezus dan wederom bij zichzelf verbolgen, ging naar het graf. Dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan. Jezus en neemt de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem, Heer, er is reeds een lijklucht, want het is al de 4e dag. Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? Ze namen dan de steen weg en Jezus sloeg de ogen opwaarts en zei, de Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort, maar terwille van de schare die rondom mij staat, heb ik u gesproken, opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. En na dit gezegde hebben riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken. Er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden en Jezus zei tot hen, maak hem los en laat hem heen gaan. Tot zover. Deze tekst heeft mij wel bezig gehouden nadat ik een gedeelte hiervan besproken heb op verzoek van onze overleden zuster Breddels op haar graf bij haar laatste graf. Bij het graf waar we gesproken hebben, en toen heb ik gezegd, de haar tekst, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Jezus openbaart altijd de onzienlijke wereld, ook die waar onze zuster op het ogenblik is. En hij deed dat niet alleen in gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen, maar ook door de gebeurtenissen die beschreven zijn. Die zijn zomaar niet opgetekend om ons geschiedenis, om ons wijzer te doen worden in allerlei feitenmateriaal. Maar er zit een bedoeling achter. want daar zit altijd de gedachte aan het herstel van de mens. De heerlijkheid Gods rustte op Jezus. En die heerlijkheid Gods was in hem. Bij de blindgeborene horen we dat nog deze, nog zijn ouders hadden gezondigd. Maar de werken Gods moesten in die jongen geopenbaard worden. Ze moesten weten dat de Vader door zijn Zoon heerste over elke ziektemacht. Jezus bedoelt, ik wijs de oorzaak van alle ellende aan. Ik triomfeer daarover. Maar ik stel die machten ten toon. De werken Gods moeten in hem geopenbaard worden. Er wordt een vrouw op Sabbat genezen die 18 jaar gebonden is door de Satan. Jezus had natuurlijk op die vrouw kunnen zeggen, had het nou 18 jaar moeten duren, jij had toch ook je belofte, ik de Heere ben uw geneesmeester. Dus een vrouw zelfs die al haar leeftocht verdokterd had, die niks meer over had, alles naar de medicijnmeesters, Jezus praat er niet over. Die vrouw die wordt genezen, dat is belangrijk. En met de sleutels, God is goed, de duivel is slecht, en Jezus is uitvoerder van de werken Gods. Houd dat nou maar vast in je leven. Hij voert de werken Gods uit, als hij het dan maar in ons ook kan doen. Jezus zegt, die ziekte is niet ten dode, maar die is ter ere Gods. En ik zou geen Calvinist geweest zijn om dat woord niet te herkennen. Ere God. Ieder die gereformeerd geweest is of aanverwant, die kent dat, die uitdrukking wel. En dan moet je dat maar eens opzoeken in je encyclopedie, de ere God. En dan word je zoet gehouden met vage begrippen. Dat is de glans die van hem uitstraalt. De naam van God is heerlijk op de aarde. Gloria Dei, dat doet het helemaal goed. Ja, want dat is Latijn. Alles moet geschieden ter ere Gods. Al ons doen en laten moet erop gericht zijn dat de heerlijkheid Gods, dat is de heerlijkheid die God van zichzelf heeft, in alles tentoongespreid wordt. En dan staat erachter, in die encyclopedie, en de mens heeft hierbij geen waarde in zichzelf. Maar het geeft ons alleen maar diepe ootmoed tot God. En dan denk je, wat moet ik daar nu mee doen? Die glans en die naam. Ik kan daar niet mee werken. Ik moet dat secuur weten. Ik wil die ere Gods ook in mijn eigen leven zien. En die ere Gods is iets dat tevoorschijn komt van zijn wijsheid en van zijn kunde en van zijn kracht. Als een bouwmeester geëerd wordt, dan komt dat tevoorschijn in het bouwwerk dat hij maakt. En een schilder, de eer van een schilder is zijn schilderstuk dat hij gemaakt heeft. En als de werken Gods in iemand geopenbaard worden, dat is ter ere Gods. Dat is de overwinningskracht van Jezus Christus. En dat zien we ook als Lazarus opstaat uit de doden. Dat is nu ter ere Gods. Dat zijn Zoon in hem verheerlijkt wordt. Dat Jezus dat kan doen. Dat hij dat vermogen heeft. Dat is de eer Gods, dat een mens, een Zoon des mensen, dit allemaal teweeg kan brengen. Dat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. En dat hij ook in ons kan verheerlijkt worden. Die is niet ten dode, zegt Jezus. En Jezus wacht tot Lazarus ingeslapen is. En ik ga hem uit de slaap opwekken. En daarmee maakt hij ons duidelijk het geheim van het sterven van een christen. Dat is slapen in de onzienlijke wereld. En slapen, dat is wel aanwezig zijn. Maar dat is bezig zijn in een onzienlijke wereld. Als je sterft, dan word je ontbonden. Dan komt er een scheiding van de inwendige mens met de uitwendige mens. Dan wordt je lichaam gescheiden van je ziel en geest. Maar de mens naar zijn innerlijk wezen leeft voort. Hij is als iemand die slaapt en onttrokken is aan de zichtbare wereld, maar... Maar er is nog een in de Bijbel, God helpt. Die was ook al naar het dodenrijk, door de engelen gedragen. En wat dacht u van deze Lazarus? Die werd echt niet door de demonen gedragen, maar die kwam ook in die schoot van Abraham terecht. God helpt. De rijke man en de arme Lazarus. Beide, die Lazarus werd vertroost. En wat denkt u van Lazarus, de vriend van Jezus? Dat hij niet vertroost werd. En die troost die er is voor de rechtvaardig in het dodenrijk, dat is de troost dat die zonen Gods zullen komen. De schepping die zucht naar de openbaring van de zonen Gods. Niet alleen nu en hier, maar ook in het dodenrijk. Mensen die gestorven zijn, vermoord, kinderen die niet tot ontwikkeling zijn gekomen, gestorven zijn, mensen die gedood zijn, al die mensen die de gerechtigheid hebben liefgehad, zijn daar aan die goede zijde van de kloof. Ik spreek dus niet over de gemeente van Jezus Christus, want die komt niet in het dodenrijk. Maar dat is de zuchtende schepping en die wacht op de openbaring van de zonen Gods, dat die zonen Gods in dat dodenrijk zullen dringen. En die troost, dat is het levend water dat daar is. Als die rijke man zegt, laat Lazarus mij van dat water geven dat hij heeft. Dat ik mij kan verkoelen, mijn tong kan verkoelen. Naar wie zag die vriend uit van Jezus? Naar wie zag Lazarus uit, de broer van Martha en van Maria? Daar in het dodenrijk. Hij heeft ook uitgezien naar de openbaring van de Zoon Gods. Wat wist hij van de Zoon Gods? Hij wist wel wat van de Zoon Gods. Martha die zegt het later, gij zijt de Christus, de Zoon van God. Nou, dat zal Lazarus ook wel geweten hebben. Dus die zal ook wel zijn kennis hebben verzameld. En Jezus wist dat de Vader hem alle dingen had overgegeven. Ik ga hem opwekken. En dan staat er op dat gij tot geloof komt, in vers 15. Dan zeg je, moet je nou nog tot het geloof? Ben toch ook een gelover? Ja, maar Jezus, daar moet je ook eens aan geloven. Er zijn mensen die zeggen, ik ben toch een gelover. En als je het over de genezing hebt, dan zeg je, ja, dat was voor vroeger. Dus zeggen we, ja, maar dan moet je geloven. Ja, maar ik ben toch een gelover. Ja, maar ze geloven niet in die genezing. En die discipelen geloofden niet in die opstanding. Alle geloofden in Jezus, maar ook in de begrenzing die er om Jezus was. En die begrenzing, dat was de doodsdrempel. Daar kon hij niet overheen. De Joden die zeggen het ook, had hij, die de ogen van de blinden heeft geopend, niet kunnen maken dat deze niet stierf. Nou, dat had hij gekund. Daar waren ze van overtuigd. Maar dat Jezus niet alleen over ziekte, geesten zou heersen, maar ook over doodsmachten, dat geloof moest nog tot ontwaking komen. Dat moest nog naar voren komen. Nou, Martha, uw broer zal opstaan. Ja, ik weet dat hij zal opstaan op de laatste dag, de jongste dagen. Jezus, nee, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben die kracht. Ik ben, die kracht is in mij gebundeld, in mijn persoon. En dan zegt Jezus die beroemde woorden waarmee ook onze zuster is ontslapen. Wie in mij gelooft, zal leven, al was hij gestorven. Dat leven gaat door. Leven, dat is de levensgemeenschap met de levende, met God. En ik ben de weg en het leven. Ik ben de weg hiertoe, die naar het leven leidt. Ik zeg u, de uren komt en is nu, dat de doden mijn stem zullen horen en die het gehoord hebben zullen leven. Nu, je begint nu op te staan, naar je innerlijke mens. Paulus zegt, gij waart dood. Maar gij zijt opgestaan uit de doden. Gij waart duisternis en gij zijt gekomen in het licht. Gij waart in de macht van de Satan en van de dood. En ik heb je gebracht in de in de cirkel van Jezus Christus. Je waart afgesneden van de levende God. En nu? Nu ben je levend geworden. Je waart levend dood vanwege je contact met de boze geesten. En nu? Nu heb je het gezien. Dat je door de geest kunt leven. Nu begin je dus op te staan. Wij staan nu op. Je vormt nu je geestelijk lichaam. Dat geestelijk lichaam waar je later mee verrijzen zult, dat ben je nu aan het klaarmaken. En hoe groot het zal worden, welke gestalte dat zal hebben, je status, dat wordt nu uitgemaakt. Dat geestelijk lichaam is nodig voor die apotheose, voor dat schitterend slotstuk aan het eind, als de doden zullen ontwaken. Dan zul je dat geestelijk lichaam moeten hebben, dat je nu bent aan het vormen. Want een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dat geestelijke lichaam wordt opgewekt, dat je nu bezig bent te vormen. En dat zal dan gaan functioneren, ook in de natuurlijke wereld. En nu word je genezen door de kracht van mij. Het sterven neemt het leven niet weg van de christen. De ontbinding tast alleen het lichaam aan. Maar je leeft door, al ben je gestorven, zegt Jezus. En Jezus bedoelt, je kunt sterven. En als je sterft, dan leef je als gelovige in Christus Jezus, omdat je weet dat je zonden absoluut verzoend zijn en je behoort tot de volmaakt rechtvaardige daardoor, leef je door in het nieuwe Jeruzalem, in de stad Gods. En daar ben je actief. Daar kun je prediken. Jezus zelf heeft eenmaal in het dodenrijk gepredikt. Aan de geesten die eertijds ongehoorzaam waren. Maar wij krijgen als wij sterven de taak in het nieuwe Jeruzalem. Om daar te prediken. De vorige geslachten die de dood met de geest niet hebben gekend. Want als je leeft, dan ben je actief. Als je leeft, dan ben je in staat iets te doen. Mensen in het dodenrijk die kunnen niets. Die zijn gevangen. Die kunnen ook niet opstijgen. Maar als je leeft, dan kun je altijd nog verder stijgen. En dan volgt er nog een belofte. Dan overziet Jezus de tijden en de gelegenheden. En hij ziet die jongste dag waarover Martha spreekt. En hij tilt die dag boven alles uit, boven de beperktheden van de tijd. En hij zegt, ik zal je eens een perspectief geven van waar het naartoe gaat met mijn gemeente. Want het gaat over de gemeente. Als Martha zegt, gij zijt Christus, de Zoon van de levende God, zegt ze er vlak achter, dan zegt Jezus, precies, dat hebben jouw vlees en bloed ook niet geopenbaard. U kent het wel, daar zal ik mijn gemeente op bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen die gemeente niet overweldigen. Nu Martha, jij gaat er iets van zien. Je gaat iets zien van de hemelse zaken, hoe dat daar rijlt en zeilt. Dat het ver uitgaat boven de tijdelijke dingen en boven de beperktheid van de mens, maar dat je een perspectief hebt van de eeuwige zaken. En ieder, zegt de Heer dan, die leeft en die in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat nu? Geloof je dat nu? Ja, je moet geloven wat de Bijbel zegt. Ja? Geloof je dat je niet sterven wilt? Jezus zegt, eerst die in mij gelooft, zal leven al was die gestorven. Dat is vers 1. Of vers 25. Ja. En dan zegt hij in vers 26, heel iets anders. Hij zegt, en in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven. De eerste zin is dus, die in mij gelooft, zal leven al was die gestorven. En de tweede zin is, en iemand die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven. Geloof je dat ook nog? Dan merk je opeens dat de woorden van Jezus Christus ver uitgaan boven onze tijd. En dat je zegt, hier kan ik die tijd misschien nog beleven. De Heer houdt zich niet bezig met dat groeiproces. Eerst een halm, dan een aar, dan is volle koren. En de arme die houdt zich niet bezig met dat volle koren. Daar redeneert hij uit. Daar denkt hij uit. Hij ziet opeens die gemeente die zijn beeld gelijkvormig is geworden. Hij ziet opeens die gemeente die haar doel bereikt. Wanneer? Dat zegt hij niet. Die tijden en gelegenheden zijn in de hand van de Vader. Maar hij ziet het opeens en zegt, daar moet je naartoe leven. Dat is je doel. Houd dat nu vast in je gedachten. Dat je niet sterven zult. En als je wel sterft, nou dan leef je door in dat geloof. Maar dan merk je dat er een keten is van gelovigen tot het einde. Op een gegeven moment zullen ze niet meer sterven. Dat is nou een geheimenis. Dat is nou een mysterie. Niet alle zullen wij ontslapen, zegt Paulus. Maar wij zullen alle veranderd worden in een punt des tijds. In een ondeelbaar ogenblik. En dan zal dat sterfelijke verzwolgen worden door je geestelijk lichaam, door de overwinning. Niet ontbonden worden, niet sterven. In eeuwigheid doorleven. Ze zullen niet sterven. Wij zullen de dood niet zien, al sterven we. Maar we zullen ook een keer beleven dat we niet zullen sterven. Dat is de belofte. Geloof je dit nu ook? En dan merk je opeens dat je niet altijd elke belofte uit de schrift naar jou toe kunt halen en zeggen, nou, ik sterf niet. Ik kan me voorstellen dat iemand zijn hand erop legt en zegt, nou, daar staat het, ik zal niet sterven. Nou ja, hij kan dan ook wel een tekst vinden, ik zal niet ziek zijn ook. En ieder die in mij gelooft, ja, die leeft en in mij gelooft, zal ook niet ziek zijn. Of zal genezen, en ieder die gelooft, ja, ieder die leeft en in mij gelooft, zal genezen. Hij zal niet sterven, ja. Dan merk je opeens dat dit gaat over een ontwikkelingsperiode van de gemeente. Waar wij rekening mee moeten gaan houden. Wat wij als perspectief moeten nemen. Waar wij naartoe gaan leven. Dat we dat altijd voor ogen moeten houden. Daarom staat er in de Bijbel, ze zijn in het geloof gestorven. De belofte niet gekregen hebben. Hè? Paulus is in het geloof gestorven. Want hij dacht dat hij ook dat punt zou bereiken. Hij zegt, wij die levend overblijven, zullen niet voorkomen degene die ontslapen zijn. Nou, dus hij leefde ook in dat perspectief, dat is niet verkeerd, maar hij wist ook, een aar, het volle koren in de aar, maar hij wist niet wanneer dat koren rijp zou worden, dat wist hij niet, hij jaagde ernaar of hij schrijven mocht, hij hield dat voortdurend voor ogen. En zo houden wij de belofte Gods voortdurend voor ogen. Maar als dit niet aan ons gerealiseerd wordt in onze tijd, zijn we niet mismoedig. Dan zeggen we, na ons. Achter ons. Want wij zijn één gemeente. Alleen dat die, ik zou zeggen, dat einde, die zal dat bereiken dat ze niet zullen sterven. Ja, maar wij weten niet wanneer dat valt. Dat kan onze generatie betreffen. Dat kunnen onze kinderen zijn. En dan zegt de Bijbel, een halm, een aar en het volle koren. Dat is een ontwikkelingsproces. Dat wil zeggen, rijp worden, gestalte krijgen, volmaakt zijn naar geest, ziel en lichaam. En hij is getrouw, die tot doen zal. Nou, dan leg je je hand erop. En dan ga je zo leven. Paulus zegt, ik jaag ernaar of ik het grijpen mag. Hij jaagde daarna of hij dat grijpen mocht, zijn ganse geest, ziel en lichaam onberispelijk. Want hiertoe ben ik geroepen. Gelooft gij dit? Kijk, dan leer je genuanceerd te denken. Rechtlijnig en toch altijd denkend, waar zit ik nu? Halm, aar of het volle koren? Om een ander beeld te gebruiken, de tempel God is nog niet voltooid. Maar ik weet niet of ik die voltooiing meemaak. Dan komt die tijd dat wij in een ogenblik veranderd worden. We hebben wel eens gezichten gehad in de gemeente. Wij bevinden ons op een plateau.
We zijn al een stuk geklommen op de berg en daar bevinden we ons. Ik weet niet waar, maar ik weet wel dat het een zeer hoge berg is. Dat zegt Johannes, ik zag een zeer hoge berg. En Jesaja zegt het ook, de allerhoogste berg die er bestaat. Nou, die moet je bestijgen. En dan ga je maar beklimmen en wij zijn de beklimmers. En ik dacht zo, en naar aanleiding allemaal van, omdat ik tenslotte toen ook aan dat graf moest spreken, en ja, dan ga je er verder over zitten praktiseren, maar ja, dat kun je niet allemaal aan het graf vertellen, en dat is ook niet nodig, maar dat kan ik hier wel vertellen. Ik denk dat nou zijn er verschillende soorten klimmers. Er zijn mensen die klimmen een eind, en als ik dan zo de profetieën in de gemeente hoor, dan zijn er ook mensen die gaan weer terug. Die zakken weer terug. En we zeggen dat is, de Engelsman zou zeggen backsliding. Dat is met je rug naar, dus over de grond gaan en dan weer naar beneden rollen. Ja. Ze komen dan weer in het dal terecht. Nou, en daar zitten heel wat mensen hoor. Die zijn eerst begonnen als bestijgen, het koninkrijk Gods willen ze bereiken. En dan ergens, dan komt er iets tussen. En dan zijn ze teleurgesteld. Dan komt het niet uit. Ja, omdat ze dat niet zien. Halm, haar, volle koren. En dan denken ze dat het volle koren waren. En dan zijn ze teleurgesteld. En ze stijgen niet meer en ze kiezen weer de vallei. Daar is de grote menigte. Daar is alle drukte. Daar kun je het spandoek lezen. En op dat spandoek staat: de duivel is een overwonnen duivel. Je negeert hem gewoon weg, maar. Doe net dat hij er niet meer is. Hij is overwonnen, hij gaat vanzelf wel weg. Makkelijk. Ja. Ja, maar daar zijn er heel wat begonnen in de geest en die eindigen daar in de dal in het vlees. En dan voor hen bestaan er geen duivelen. En ja, en als hij dan toch wat doet, ja, dan zitten ze daarmee. Maar het is daar wel, er zijn wel een hoop mensen in de dal. De moderne christelijke bladen, die spreken over een gezelligheidstheologie. Het is daar gezellig. Ja. Een gezelligheidstheologie. Als je nou zo bij elkaar komt in de Pinkster Ecumene, waar dan moet je het elkaar gezellig maken. Je moet niet rechtlijnig denken, je moet niet te strak denken. De een die denkt zus en de ander denkt zo. En iemand die belde me nog, iemand die zei het me verleden week nog. Ik zeg, we komen toch allemaal in dezelfde hemel? Ja. En laten we het nou maar vriendelijk voor elkaar zijn en niet over allerlei moeilijkheden praten. Maar laten we maar wat muziek maken en laten we maar wat dansen. En laten we het maar niet te zwaar opnemen. Iedereen is welkom. Dat is de Pinkster Ecumene. En men spreekt bij Rempel van gezelligheidstheologie. Nou, doen we hier aan gezelligheidstheologie. Dan zouden we ook nog een koffiekamer moeten gaan huren. Ja. Maar enkel met dat woord geruiten, dat is zo moeilijk. Alleen met de gedachte Gods leven. Ja, dat werkt wel een beetje afsnijdend, zouden de ouden zeggen. Ja, en waar kom je met die gezelligheidstheologie? En allemaal bij elkaar, op één dag, one day. Ja, allemaal gooien op één hoop. En dan heb je de pek. De Pinkstereenheidscatastrofe. En dan zie je dat plateau, dan zien ze naar beneden gaan. Het is jammer. Een andere, er is nog een andere categorie, die zegt, jullie gaan veel te langzaam. Wij lopen wat harder. Ook profetie hier geweest. Mevrouw Brunke vertelde het tenminste, ik heb het nog niet gelezen. Er zijn mensen die vlugger lopen. En dan zeggen ze, ja, die instructies die we gehad hebben, nou, wij hebben betere. Het gaat niet snel genoeg. Ze gooien nog eens een jasje uit om harder te kunnen lopen, maar het is daar ontzaglijk koud boven. Vroeger zijn wij ook wel eens toen het zo lang was. Onvoldoende toegerust werd er gezegd. Onvoldoende toegerust. Ja, je kan wel zeggen, je moet alles uitdoen, net als die hardlopen, maar als je een berg bestijgt en je komt al een paar kilometer omhoog, dan moet je toch voorzichtig zijn dat je niet alles uitgooit. Dan moet je ook wel een pakje aan hebben dat tegen bestand is, want het kan daar wel eens bijzonder slecht weer worden. Dat werd er gezegd. En verder weet ik er niets van wat er verteld is, maar mijn vrouw deelde het me mee. We hebben eens iemand gereden naar een bijbelstudie. En een man die vroeg of ik hem halen wilde, die had geen auto. En die man had nog wel eens last van toevallen. En wij baden onderweg, heren, houd hem niet maar bij u. Dat wij daar geen moeilijkheden mee hebben, want behalve dat heb je ook vaak nog narigheid in je auto met overgeven en zo. Ik zeg, heren, bewaar ons er allemaal voor. En dat ging allemaal uitstekend. Die bidfondje ging best. Was een duil. En we gingen terug. En op een gegeven ogenblik begint die man merkwaardig te praten. Hij zegt, ja, maar u kunt zich toch ook wel eens vergissen. En u blijft toch ook niet altijd leven. En dan? En als u zich nou eens vergist in wat u brengt. Ik dacht, ik heb die man nog nooit horen zeggen, u kan toch ook wel eens gelijk hebben. Ja, waarom zeggen ze dat nog nooit? Die voorganger, die kon toch ook nog wel eens een keer gelijk hebben. Hij zegt, een aantal keren, en mijn vrouw begon in tongen te bidden, want je voelt die geest ogenblikkelijk. Ja, hij zei, je kon ook wel eens een keer gelijk hebben. Ik zei natuurlijk niet dat ik me niet kon vergissen. Ik zei ook niet dat ik ook wel eens gelijk kon hebben. Wij zaten maar te luisteren. En ogenblikkelijk, weet ik mijn vrouw heel goed, toen greep de duwen. En hij valt zo neer. En de narigheid begon. Ja. En hij was bang dat ik niet lang genoeg zou leven. Nou, ik heb hem dan ook jarenlang overleefd. Want hij is al lang begraven. Tja. Zulke dingen vergeet je nooit in je leven. Net op dat ogenblik. Hè, dat hij dat zei. Nee. Hij was heel naar positief geweest en toen begon die duvelen te pakken. En zo heb ik dat wel meer meegemaakt. In mijn leven. Iemand zei laatst, je bent veranderd. Ik zit in mijn vrouw, dan loop ik al bijna 50 jaar mee in de Pinksterbeweging. En dan zeggen ze, je bent veranderd. Ik zeg, als dat nou toch niet waar is. Ik zeg, wat zou dat toch verschrikkelijk moeten zijn. Als u nou zegt, ik ben niet veranderd hier. Dan zeg ik, jongen, hier, hoe moet ik dan preken? Je bent niet veranderd, ja. Ik kan u zeggen dat mijn leven rijker is geworden. Voller is geworden. Kijk, en wij zijn ook begonnen, hoor. Kijk, er zijn mensen die lopen vooruit, goed. Met andere instructies. Maar ik heb wel eens gedacht, het volle evangelie is meer dan genezing bijvoorbeeld. Genezing is een inherent, dat hoort erbij, is een stuk van ons leven. Maar het volle evangelie is niet enkel genezing. Dat was vroeger voor ons zo. Ik heb SAIS meegemaakt. Ik zat in het SAIS-comité. We hebben er 100% achter gestaan. Maar SAIS wist van de hemelse gewesten dan ook geen fluit. We hebben Lam-Givretnen meegemaakt. Die duivelen uitwierp voor het eerst in Nederland. Hij werd de grens overgezet. Door de politie. Ik heb Osborne meegehaald in het land. Ik heb hem opgezocht in Frankrijk. Gevraagd of hij hier wilde komen. Oral Roberts. En noem maar op. Ja. We hebben de VESA. Ik ben een van de stichters geweest van de volle evangelie zakenlieden. Met de vreugdedagen. Ja. En toen heb ik wel eens gedacht, zou hem niet VEGA noemen. VEGA, ja. VEGA. Volle evangelie genezings. Amateurs. Ja, dat heb ik ook wel zo.
Daar waren wij vol van. En er gebeurde nogal wat. Dat moet ik zeggen. Maar daar heb ik ontzaglijk veel van geleerd. Nooit losgelaten en toch veranderd. En altijd er nog mee bezig met de dingen van het Rijk Gods. En er nog steeds mee bezig voor onszelf en voor mijzelf. En heerlijke uitreddingen gezien, ook in ons gezin. Maar ook weer die teleurstelling als iets heel lang duurt. Kijk, en dan is het, laat je het dan los of volhard je met geduld. Kijk, wij hebben in ons leven, in ons gezin ook de uiterste meegemaakt. Het grote wonder van mijn vrouw en ook dat van ons oudste kind, die nog steeds niet genezen is. Ook al is ze dan wel presentabel. Kijk, en als je eerlijk bent, dan zeg je, Heer, ik laat me niet misleiden door de dingen voor mezelf te verzwijgen en overheen te lopen. Dan wil ik dat uitdokteren. Begrijp u? Dan wil ik zeggen, waar zit hem dat nu in? Dan zeg ik niet, oh, ik verzwijg het kind en ik vertel alleen maar wat er met mijn vrouw gebeurd is. Ik heb met beide te maken. We hebben dat nooit weggemoffeld. We hebben het nooit verzwegen. Waarom niet? Dat invallen, ik zeg, Heer, dat is uw zaak. En als ik dan voor Joke moet staan, nou, dan doet u het maar. Tja, dat is Gods zaak. Dat hebben we vaak tegen elkaar gezegd. Het gaat om de waarheid. Ik ga mezelf niet ik ga mezelf niet misleiden. Ik hou mezelf niet voor de mal. En dat geloof heb ik behouden, want ik ben zo bezorgd dat er mensen zijn die dan opeens in elkaar klappen en zeggen het werkt niet. En dan laten ze alles los. Ja, maar wij laten dat woord van Jezus niet los. En dan zeg ik, Heer, wij hebben dat doel nog niet bereikt. En daarom blijf ik op dat plateau staan en ik zeg, broeders en zusters, we moeten verder omhoog. We moeten door. Met de instructies die we hebben. Wij vormen één gemeente. En let u eens op, wij zijn niet van plan de gemeente te versplinteren, maar wij vormen één gemeente. En gaan de weg omhoog. En dan trachten we die mensen die naar beneden zakken erbij te trekken weer. En die misschien te hard lopen. Ik ben ook zo'n hardloper geweest. Maar ik ben geen doodloper geworden, gelukkig. We hebben dat doel nog niet bereikt. Paulus ook niet. En ieder die leeft en gelooft, die zal niet meer sterven, zegt Jezus. Nou, dat schrijf ik ook aan. Maar in alle wijsheid, in alle voorzichtigheid. En ieder die leeft en gelooft, die zal niet meer ziek zijn. Ja. Die zal, en ieder die leeft en gelooft, die zal genezen. Gelooft gij dit? Ik zeg, ja, Heer. Ik heb het in mijn leven zo vaak ervaren. En anderen met mijn broeders en zusters. Maar dan blijft er toch nog iets dat ik zeg, en ik heb nog niet die top bereikt. En ik laat me niet wijs maken door de duivel. Want dan valt het op je terug. En dan krijg je een dreun op je hoofd. Niet waar? Nou ja, als je de waarheid hebt, woel hoort en krijg misschien wel eens eerst een dreun. Ik heb ze ook wel eens gehad, maar het is wel eens goed voor een mens. Als je maar niet wijs maakt en altijd zegt dat die halm, die aar en dat volle koren in de aar. Dat zijn actuele dingen. En dan zeg ik, hier, ik wil vooruit. En dit evangelie is waar. Maar ik dien de raad Gods voor mijn tijd. En ik vertrouw erop dat als ik dan misschien sterf, laten we het zo zeggen, dat er nog een geslacht achterkomt die zegt, en wij weten meer, en wij zien meer, en we hebben meer. Dan zeg ik, wat ik dan gelegd heb, dat was goed. Op dat spoor verder. Daar gaat het om. En dan kun je elkaar accepteren. Hoe dan ook. Wij die levend achterblijven. Zegt Paulus. Paulus die greep die belofte. Ja. En hij wist de landman was langmoedig en die wacht op die vrucht des lands. Ons aan de waarheid vasthoudende, let erop. Aan die leer vasthoudende groeien wij naar Jezus toe, naar zijn beeld. Wij zullen in geen geval ontslapen. Maar die ontslapenen, die zullen toch, al zullen wij op een gegeven ogenblik in een punt destijds veranderd worden, dan zijn die ontslapenen toch nog eerder, want die ontslapenen zullen eerst opstaan en daarna wij. Dat zegt hij. Dus degenen die ontslapen zijn, die zullen op een gegeven ogenblik met Jezus wederkomen en zichtbaar worden. Die zullen verschijnen in deze wereld. Met hun geestelijk lichaam. Niet met dat lichaam in het graf, dat is ontbonden. Ze komen niet met een stoffelijk lichaam. Maar met dat geestelijk, het geestelijk lichaam, dat zal opgewekt worden. En dan zullen ze verschijnen, zij eerst. Misschien wel aan ons. Daarna wij, die levend overblijven. Zullen in een punt destijds de Heer tegemoet gaan in de lucht. Daarna, zij eerst. Daarna wij. Weet u de afstand tussen eerst en daarna? Kan een minuut zijn. Het kan ook wel 10 jaar zijn. Maar ze zullen verschijnen. Ze zullen ons bemoedigen. Ze zullen ons meer die weg opsturen en zeggen, hou vast. Want wij zijn er ook nog. Wij zijn er al. Eerst zij, dan wij. Dat is een pre voor degenen die ontslapen zijn. En dan samen met de wolken, dat wil zeggen met de gemeente, als één gemeente, zullen we dan bij de Heer zijn. Ik denk er wel eens over. Hoeveel tijd zal het er tussen eerst en daarna zitten? Ik weet het niet. En dan zien we dat er verschillende dingen je kunnen bezighouden. Het kan zijn de opstanding. Het kan zijn in een punt destijds veranderd worden. Niet sterven. Het kan zijn zelfs, en daar wil ik nu niet over spreken, dat wij ook als Lazarus zullen sterven en dan dat gestorven lichaam zal weer opstaan en dan in een ogenblik veranderd worden. We gaan weer terug naar de graf van Lazarus. Martha zegt, ik geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ik zeg, hier, dat neem ik 100% over. En dan zegt ze erachter, die in de wereld komen zou. En dan staat dat weer in de onvoltooid tegenwoordige tijd, die in de wereld komende is. Net zoals in de Johannesbrieven staat dat ook. Je hoort de belijdenis van Petrus. Hij getuigt van de waarheid in de hemelse gewesten, Christus. Heel goed Petrus, heel goed Martha. En in Christus zijn gemeente. Jij kent mijn geheimenis, Martha. Het geheimenis van Christus. Van de geestelijke zegeningen in hem. Het geheim van mijn gemeente. Jij zult zien dat de poorten van het dodenrijk mijn gemeente niet zullen overweldigen. Ik, Christus, ben jullie medegezalfde in de Heilige Geest. Jullie ziet mij als een groot voorbeeld. En jullie zullen de werken doen die ik gedaan heb en zelfs grotere. En dan lees ik dat Jezus verbolgen wordt. Nee? Hij werd kwaad. Vers 33. En Jezus weende. En hij werd verbolgen in de geest. Tegen wie? Tja. En dan zie je dat de Heer in die geestelijke wereld een duik neemt, om dat dus zo te zeggen, naar de dodenrijk. Waar nooit iemand uitgekomen was. En hij zegt, en jij zult eraan doodsmachten. En hij zegt, ik ga mijn hand steken. En zijn hand als de Heilige Geest in dat dodenrijk. En hij slaat in zijn handen helen. En hij zal die doodsmacht eens een goede map geven. Hij slaat geen mensen, maar hij slaat machten. En dan weet de Heer, dat is een strijd. En die machten die zullen zijn triomf ervaren. Ze zullen er onderdoor moeten. Jezus werd verbolgen in de geest. Hij ging naar het graf. Niet alleen ziektemachten, ook de doodsmachten zal hij overwinnen. Niet alleen van een jongeling van Nain die net gestorven was en waar die lichamen nog gaaf waren. Nee, van een man die reeds ontbonden was. 3,5 dag daar lag. Wie zag die strijd van Jezus? Niemand. Hij was verbolgen in de geest. We zouden zeggen, was storend in de geest. Hij ging tekeer in de geest. Maar niet tegen mensen. Want hij had geen strijd tegen vlees en bloed. Nee. Maar hij toorde tegen hen omdat ze zijn vriend weggenomen hadden. En hij gaat zijn handen wegen. En hij slaat die machten weg. En hij rukt dat lichaam. Dat geestelijke lichaam. En die onzienlijke mens rukt hij weer terug. En dan weent Jezus. Ik denk dat het van vreugde is geweest. Waarom zal hij geweend hebben? Hij wist dat hij dat zou doen. Hij zegt, de vader heeft me alles overgegeven. Hij weent. Ik zou eerder van blijdschap houden dan van droefheid. Ja. Al droefheid, dan hou ik niet zo gauw. Maar ik zou eerder, als het erg fijn en heerlijk was, dan zou ik erbij gaan zitten houden. Ja, dat hebben mensen. Ik weet niet dat anderen ook niet gebeuren zo. Je hebt mensen die nooit houden, maar ja. Het is ook mijn gewoonte niet. Maar ik kan het zich misschien voorstellen dat iemand van vreugde houdt. Die zullen elkaar weer eens terugzien na zoveel jaar. En dan laat hij de steen afwentelen. Hij wordt weer verbolgen. Staat twee keer achter elkaar. En in zichzelf verbolgen ging hij naar het graf. En hij wist wat er nu gebeurd was. Hij zei, en nou die steen weg. Ja, maar dit en dat. En hij ruikt al, zeggen ze dan. Jezus heeft niks mee te maken. Ik heb mijn strijd gestreden. Ik heb die macht aangepakt. En nu weg met die steen. Ja, er is een lijklucht. De Heer zegt, ik dank de Vader die me alles geeft, alle macht. Lazarus, kom naar buiten, jongen. Hij was al levend. Hij moest alleen maar naar buiten komen. In die strijd, in die eerste strijd, had Jezus het gewonnen. En, nou, dat wordt dan alleen gezien. Ze zien alleen het resultaat. Ze zien die optimale kracht van Jezus Christus. En dan zegt Martha, gij zijt de Zoon van God, komende in deze wereld. Dan zeg ik, halleluja. Ja. Hij komt om het rijk van Satan te overwinnen. Hij komt in het vlees. Hij komt in mijn vlees, in uw vlees. Die was en die is en die komt, de komende. De antichrist zal het loochenen, die zegt hier, dat kan niet. We blijven zonder tot de dood. Maar de Heer zegt, die kracht is in je. Ik zeg, Heer, die kracht moet in mij ontwikkeld worden. Die zal in mij ontwikkeld worden. Oh, ik vind dit evangelie zo rijk, zo heerlijk. Ik zeg, we zitten aan de goede kant. Oh, ik kan met blijdschap hier in de gemeente spreken. Want we streven allemaal naar hetzelfde doel. De een die mag eens wat harder lopen, dat vind ik nog beter dan dat je begint te zakken. Niet waar? Dat ben je toch wel met me eens. Ja, als we maar niet terugzakken, want dat zou het allerergste zijn. Hij is de opstanding en het leven. En de gemeente van Jezus Christus zal in die voetstappen van de meester drukken. En zo ontstaat er een schare van overwinnaars op zonde, ziektemachten en doodsmachten. Dat koren, dat wordt rijp. En dan zullen zij de Heer volgen, ook in de strijd van Harmagedon. Wat dacht je, als hij later ingeschakeld wordt, in die allerlaatste strijd tegen de antichristen, die kan zeggen, ja, Heer, de duivel is een overwonnen duivel. Ik zal wel even toekijken. Nee, zegt hij, wel nodig. Die ruiter op dat witte paard, er zijn ontzaglijk veel ruiters achter. Ze zullen met hem overwinnen. Wie overwint, hem zal ik geven te eten. Van de boom des levens. Wie overwint, hij zal met mij zitten op mijn troon gelijk ik overwonnen heb. Wij zullen moeten strijden tegen die machten der duisternis. Doorgaan. Niet gaan twijfelen. Kijk, want dat is er, als je niet bijbels denkt, dan ga je of achteruit of je springt te ver. Je moet net die koers houden die de Heer je voorschrijft voor onze tijd. Ik had laatst iemand die twijfelde en zei, ga maar niet meer naar voren. Geloof er niet meer in. Diezelfde week kreeg ik iemand die zegt, nou, ik geloof geweldig in de genezing. Maar ik ga maar niet meer naar voren, want als ik die twijfelaars zie, merkwaardig, hè. Die kwamen allebei tot hetzelfde resultaat. De ene ging niet meer naar voren omdat hij twijfelde, en de ander ging niet naar voren omdat hij die twijfelaars zag, maar hij geloofde wel. Nou, wat denkt hij? Ik zeg, ja, dat is nou de gemeente bouwen. Door twijfelaars en door gelovigen. Onze zekerheid ligt dat Christus gemeente doorgaat. Ik zal mijn gemeente bouwen, zegt de Heer. En door die gemeente, wij gaan dat plateau af naar boven, als gemeente. Niet als individuen. Maar wij willen bij elkaar blijven. Dat is wat de Heer ons steeds voor ogen houdt in de profetieën. En dan zullen wij ook in de dag van het oordeel indringen in dat dodenrijk om die zuchtende schepping eruit te halen. En die dood en het dodenrijk zullen vluchten naar de poel des vuurs. Dan zullen wij net doen als Jezus deed daar bij Lazarus. Dat was maar een tijdelijke zaak, maar wij zullen die mensen op aarde zetten, op de nieuwe aarde. Zodat ze weer een kans, zodat ze een, de kans die ze nooit gehad hebben, denk aan de kinderen die vroeg gestorven zijn, die nooit ontwikkeld zijn. En al die mensen die zullen door de Zonen Gods eruit gehaald worden, want dat is de zuchtende schepping. Dat jong gestorven kind dat u hebt gehad, dat zal erbij zijn. Dat zal door de Zonen Gods eruit gehaald worden, uit dat dodenrijk. Die imbecil, die debiel en noem maar op. Al die mensen die uitgezien hebben en de evangelie van Jezus Christus niet gekend hebben, die het nooit gehoord hebben tot in de kerk toe. En die zuchtende schepping zullen wij aan die macht onttrekken door de hand van Christus. Zijn geest. En ze worden als Lazarus weer uit de graven gehaald en gezet op de nieuwe aarde. Ik denk hier, ik vind dat toch een mooi stukje. Dat is de rijkdom van het evangelie van Jezus Christus. En daar gaan we mee verder doen. Kijk, we laten niets los van alles wat hij gezegd heeft. Maar we zullen ons wel bewust zijn dat we met veel wijsheid en veel kennis en voorzichtigheid moeten handelen. Dat we alles vasthouden en net als Paulus zeggen, ik grijp ernaar. Ik jag ernaar of ik het grijpen mag. Waartoe ik van Jezus Christus gegeven ben. De Heer die zal je zegenen op die weg. Van de voorzichtigheid, van de wijsheid en van de kracht. Amen.